In 8, vers 6 was sprake van een betere bediening, een beter verbond en betere beloftenissen. Drievoudig beter. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 9, waar sprake is van een betere tijd. Het staat er wat anders, daar wordt ook een ander woord gebruikt dan het vaste woord kreiton voor beter. Dat is in Hebreeën 9, vanaf vers 9, maar het gaat om vers 10. In vers 9 is nog sprake van dat oude verbond, waarvan wij lazen in hoofdstuk 7... vers 19, dat het een aanleiding was tot wat beters. En in 9, vers 9 heet het over het oude verbond, dat het een afbeelding was, dat de tabernakel een afbeelding was voor die tegenwoordige, dat wil zeggen voor de toenmalige tijd, in welke gaven en slachtoffer geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Het gaat hier over de tabernakel, namelijk specifiek het heilige, niet het heilige der heiligen, het heilige waarin 24 uur dienst gedraaid werd, behalve op de grote verzondag, wanneer de hoge priester het heilige der heiligen binnenging. Want dan moest de dienst in het heilige gestopt zijn. En waar normaal 24 uur dienst gedaan werd door de priesters, dan werd die dienst onderbroken als het dienst gedaan zou worden één dag in het jaar in het heilige der heiligen. En wat hier verklaard wordt, is dat dat een afbeelding is van de toenmalige tijd. Dat wil zeggen de tijd van het oude verbond, waarin men continu leefde onder de wet en altijd dienst zou doen, maar in al die dagen wist men, dan wel kon men weten, dat er een dag zou komen dat die dienst van het oude verbond toch gestopt zou worden, als namelijk de echte grote verzoendag zou aanbreken. Kortom, als het nieuwe verbond zou aanbreken, zou de dienst onder het oude verbond worden afgebroken. En dat is wat hier staat. En bovendien, die dienst onder het oude verbond, daarvan staat dus, staat het dubbelzinnig, maar er staat dus, het ging over de toenmalige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten, want de wet heeft geen ding volmaakt. En we lezen die wet en zeggen, ja, maar het was offers brengen, want die zouden de mens moeten heiligen, reinigen en wat maar meer. En hier staat gewoon, dat kan al wel zijn, maar dat kan niet. In hoofdstuk 10, Hebreeën hoofdstuk 10, staat zelfs dat als het ooit een keer gewerkt zou hebben, zouden ze daarna opgehouden hebben met al die offers te brengen. Want als het gewerkt had, hoefde het niet meer. Maar dat het toch altijd voortgezet werd, bewijst dat het niet werkte. Een prachtig verhaal vind ik dat. Prachtige uiteenzetting, toch? En Paulus zegt, het werkt zelfs andersom, want zelfs de herhaling van grote verzondag, jaar in jaar uit, had het tegenovergestelde effect. In plaats van dat de zonden verzoend werden en dat ze niet meer gedacht zouden worden, worden ze juist herdacht, elk jaar. En lees je dan maar eens hoe het in het Jodendom gaat vandaag. Want al een dag of 10, al meer geloof ik, voordat de grote verzoendag is, begint men de zonde te gedenken en te vasten. Omdat het grote verzoendag gaat worden. Zo van, je moet toch eerst weten wat je zonden zijn voor ze verzoend kunnen worden. Maar het effect is tegenovergestelde. Nu wordt juist altijd weer de zonde herdacht. Ik kan nooit nalaten er meteen aan toe te voegen. Het komt er wat snel en lomp uit, maar het verandert er niks mee. Andere keer zal ik het weer heel voorzichtig zeggen, maar nu niet. Maar het komt erop neer dat mocht u nou denken dat je alle dagen je zonde beleiden moet, moet ik u zeggen dat het een averechtse uitwerking heeft, omdat je daardoor juist je zonde loopt te gedenken. En de Heer heeft gezegd, ik zal uw zonde geenszins meer gedenken, maar jij staat ze aan hem te vertellen. Is dat toch eerlijk of niet? Nee, Johannes zegt, indien wij dat doen. Dat wil zeggen, het is niet verboden en soms zelfs noodzakelijk om het te doen. Niet elke dag, maar soms bij gelegenheid is het zeer nuttig en zeer gewenst om dat te doen. En als wij dat doen, is hij getrouw en rechtvaardig, 1 Johannes 1 vers 9, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Want hij is trouw aan zijn bediening, want hij is daartoe aangesteld om dat te doen. Dat is het werk van de hoge priester. Maar er staat niet dat als wij onze zonden niet beleiden, dat hij ze dan niet van ons wegneemt of dat hij ons dan niet reinigt. Dat staat er toch niet? Indien wij onze zonden beleiden. Heb je dat? Want twee versen eerder staat er anders al, dus 1 Johannes 1 vers 7, er staat, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En er staat niet dat je ze dan eerst moet beleiden. En hoewel hij ons reinigt van alle zonden, heb je toch de vrijheid, omdat het voor je eigen geweten noodzakelijk is, om ze aan hem te beleiden, onder omstandigheden. Maar je moet er vooral geen gewoonte van maken. Weet je waar je een gewoonte van moet maken? Om de Heer te danken dat hij je gereinigd heeft. Eens, helemaal, en daarna houdt hij ons rein. Zie Johannes 13, de voetwassing. En meer zeg ik daar nou niet van. Want ik moet terug naar dit thema. Wat er staat is dat die offers konden de mens niet reinigen. Althans niet naar het geweten. Een dienst die bestond, vers 10 van hoofdstuk 9, alleen in spijzen en dranken. Dat weet u, het kosjere leven van de Jood beweegt zich in de eerste plaats rond spijzen en dranken. Wat je wel en niet eten mag. En hoewel wij niet kosjer zijn, maar gewoon heidenen, bepaalt het ook ons leven van alle dag. Want de hele dag door zijn er mensen die ons vertellen wat we wel en wat we niet moeten eten. En wat we vroeger veel moesten eten omdat het gezond was, dat is nu streng verboden. Omdat je er ADHD van krijgt en wat je er maar meer van krijgt enzovoort. Toch of niet? Enzovoort. En wat vroeger volstrekt verboden was, dat is nu verplicht. En wat het maar was, die opvattingen veranderen de loop der tijd. En wat vandaag slecht voor je is, dat is morgen dan weer heel nuttig. Ik heb nog een advertentie ergens uit het zoeklicht, waarin staat dat het zo nuttig is en heilzaam is om tabak te roken. Echt waar? Ja, dan lacht je erom, omdat wij allemaal weten dat dat niet het geval is. Maar misschien komt er nog eens een dag dat we daar dan toch weer anders over denken. Maar vooruit maar weer. Ik heb er zo mijn twijfels altijd over. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk, die veranderende opvattingen enzovoorts. Maar goed. Nee, dat er heel wat mis is met het voedsel dat we tegenwoordig eten, daar ben ik stellig van overtuigd, ja. En dat voedsel wat we eten toch erg ver in het algemeen van de natuur afstaat. En dat het daarmee verziekt geworden is, daar ben ik ook van overtuigd. En ik ben overtuigd dat heel wat kwalen die mensen tegenwoordig van jongs af aan schijnen te hebben. En die in mijn jeugd nog niet waren uitgevonden. Dat die veroorzaakt worden door dat merkwaardige in plastic verpakte voer dat we tegenwoordig voorgezet krijgen. Maar ja, we eten het toch, want het is lekker goedkoop. Ja. Je gaat er van dood. Ja, waar dan niet van? Ik bedoel, ik ben daar tamelijk laconiek in. Maar toch maar weer. Hè. Maar het Joodse leven gaat over spijs en drank. Is dat dan niet terecht? De Bijbel zegt dat het alleen symboliek is en dat er niets onrein is voor een mens. Het is alleen onrein als je denkt dat het onrein is. En daar zit het probleem. Dat is de Bijbelse opvatting daarover. Hebben we dit? Ik wil er kijken uit wat je eet. Maar goed. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen in de zin van reinigingen van het vlees. En je wordt er zo moe van al die dingen. Echt. Maar goed, wat het ook waard was, het was opgelegd, ik gebruik letterlijk deze woorden, het was opgelegd, want het was wet, laatste woord van het vers, hè? Het was opgelegd tot een bepaald tijdstip. Dat wil zeggen, het moest zo, het was zo voorgeschreven, niet eens zozeer omdat het zo nuttig was of zoiets, maar hoofdzakelijk omdat het illustratief was voor nieuwtestamentische waarheid. Maar die kan ik nou niet uitleggen natuurlijk. Maar het was opgelegd tot op wat hier vertaald is met tijd der verbetering. En tijd der verbetering betekent gewoon betere tijd. En dan komt hij weer. Betere tijd in die uitdrukking is beter een bijvoeglijk naamwoord. Maar als je dat bijvoeglijk naamwoord wil beklemtonen op de klassieke wijze, zonder de lettertjes meteen scheef of vet te zetten of zonder een streep eronder te zetten, gebruik je in plaats van een bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord, omdat dat sterker is, en dan krijg je dus tijd der verbetering. Met andere woorden, er staat tot op de betere tijd opgelegd. Met de klemtoon op beter. Heb je dat? Een betere tijd. Het was een tijdelijke aangelegenheid, heel die wet. Ik heb in de conferentie, denk ik, ik weet niet meer precies, maar ik geloof dat ik daar wel uitgelegd heb, dat per slot die wet ook pas kwam na 2500 jaar, na Adam. Zo ruwweg, 2500 jaar daarna. 1500 jaar voor Christus, 2500 jaar na Adam. Dat wil zeggen, ze waren al over de helft van de oud-testamentische tijd heen. En toen werd die wet gegeven en dan nog alleen maar aan het volk Israël. En dan nog alleen maar voor zover het in het land zou wonen. Met andere woorden, het is een heel beperkte aangelegenheid geweest. Zodat je niet moet zeggen, de Heer gaf die wet, want de mens heeft dat nodig. Je kunt beter zeggen, de Heer gaf die wet niet, want de mens heeft het niet nodig. En hoe weten we dan dat de mens het niet nodig heeft? Nou, ter illustratie heeft de Heer de wet gegeven aan maar één volk in plaats van alle meer dan 70. En alleen maar in dat ene land daar. Heb je dat? Om te demonstreren, als je de mens onder een wet zet, raakt hij alle gevoel voor waarheid kwijt. En hoe meer wet er in Nederland heerst, hoe minder wij weten van de waarheid. En niet alleen de waarheid met hoofdletters, maar ook de waarheid met kleine letters. Hoe sterker een overheid, hoe minder het volk idee heeft van wat er in de wereld omgaat. En wat er in het land omgaat, enzovoorts. Dat komt mijlenver van elkaar te staan. Want waarheid en politiek zijn elkaars tegengestelden per definitie. Als je niet kan liegen, dan ben je niet in de wieg gelegd voor politicus. Hè? Sorry. Maar dat is zo. Ja. Nou ja, zo werkt dat. En als je een kerk christenen organiseert en onder wetten brengt, onder het kerkelijke recht, dan verliezen ze vanzelf alle belangstelling voor de waarheid, omdat die er toch niet toe doet. En wij die niet onder die regels leven, we hebben maar één alternatief. Dat is komen tot kennis van de waarheid. Want dat geeft ons leven inhoud en richting. Zie? En dat is waar het over gaat. Kortom, de wet werd opgelegd tijdelijk tot de betere tijd. En dat is de strekking van 9 vers 10. En die betere tijd, volgende vers, breekt aan bij de komst van Christus de hoge priester der toekomende, impliciet betere, der toekomende goederen. De hoge priester namelijk van dat nieuwe verbond, want wat oorspronkelijk toekomende goederen waren, ja, die toekomende goederen zijn lang actueel, al 2000 jaar zowat. Die begrijpt u toch, hè? Ja. Nou goed. Waarna gezegd wordt in vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Aansluitend dus bij wat ik net citeerde uit 1 Johannes 1, vers 7 en 9. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van elke zonde. Enzovoorts. Want het idee is, sorry dat het niet past in de christelijke traditie, maar het idee is dat bloed synoniem is voor leven. Of bloed is een beeld van leven, of bloed is gewoon leven. Net wat je wilt. En bloed in het lichaam van de mens en dier heeft nou eenmaal een reinigende functie. En als het niet goed mee werkt, zal ik maar zeggen, dan vervuilt je lichaam. Bloed brengt voeding het lichaam door en voert ook de afval uit je lichaam af. Dus bloed heeft een reinigende werking. Dat is wat het doet. Dat is bloed is. En als het niet meer werkt, of niet meer rondgepompt wordt door het hart, wat dat geassocieerd wordt met geloof, als dat dus niet meer werkt en het bloed niet meer rondgepompt wordt, dan reinigt het niet. En dan ga je dus dood. Dan sterft dat leven als het ware af. Dat is wat er gebeurt. Kortom, bloed heeft een reinigende werking. En de Heer reikte de beker aan en zei, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, het is natuurlijk gewoon een ordinaire metafoor. De meest voorkomende stijlfiguur die er maar bestaat. Dit is een beeld van het bloed van het Nieuwe Testament. Hij zei trouwens, dit is mijn bloed. Dus mijn leven heeft een reinigende werking. Is het idee. En wat moet je doen om dat bloed te laten werken? Het antwoord is niks. Je moet alleen met het hart geloven. En die veroorzaakt de werking van dat leven. Dat heet leven uit geloof. Snapt u wel? En daardoor word je gereinigd. Je denken wordt veranderd en je bewustzijn wordt veranderd en je hebt, als het goed is, geen bewustzijn van zonde meer, zoals er staat in Hebreeën 10 vers 2. Je weet wel dat je een zondaar bent, natuurlijk wel, maar het belast je niet in het minst. Althans niet naar de Heer toe en daar gaat het maar om. En waarom doet hij dat? Want dat kan ik niet overslaan. Waarom reinigt hij onze gewetens? Hebreeën 9 vers 14. Om de levende God te dienen. Nou ja, waarom zijn wij bekeerd van de afgoden? Wat is dat, 1 Thessalonicense? Of 1 of 2 Thessalonicense? Wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En als je toch de levende God niet wil dienen, hoef je ook niet bekeerd te worden van de afgoden. En als je toch de levende God niet wilt dienen, hoeft ook je geweten niet gereinigd te worden. Mijns inziens, dat is niet om een klemtoon aan te geven, maar juist om het niet ter discussie te stellen, want het is maar mijn idee. Maar voor zover ik het begrepen heb, is het zelfs zo dat je na die reiniging van je geweten wel kunt fluiten, dat je het rustig kunt vergeten, dat je geweten niet gereinigd wordt als je niet van plan bent de Heer te dienen. Dat denk ik. Oké, dat is mijn ervaring. En van u weet ik het niet, want u schijnt anders in elkaar te steken dan ik. Maar goed, want ik heb natuurlijk een afwijking, vooruit maar weer. Zo kan er nog uren doorgaan, maar ik blijf volhouden dat wat mij betreft, als je niet van plan bent de levende God te dienen, hou je je leven lang een zondeprobleem. En dan kun je wel elke dag je zonde gaan zitten beleiden. En dat mag dan vroom klinken. Maar in wezen is het ongeloof. Omdat je dan kennelijk toch niet vertrouwt. Hoewel je erom vraagt. Je vertrouwt kennelijk niet dat de Heer je reinigt. En ik begrijp je maar goed. Ik verwees naar Johannes 13. Petrus hoefde niet te vragen of de Heer zijn voeten zou wassen. Hij had er zelfs helemaal niks over te vertellen. Het was de Heer die het initiatief nam. En het gewoon deed. En Petrus had er geen omkijken naar en moest er zich vooral ook niet mee bemoeien. Hebben jullie die nog? En als je zegt, goh, ik heb vuile voeten, dan zeg ik, misschien zie je het verkeerd en misschien heb je gelijk, maar maak je geen zorgen. Dat wordt geregeld. Maar daar geldt wel dat je bereid moet zijn om de levende God te dienen. Zie, dat is waar het over gaat. Nou goed. En nu we het erover hebben, ach, misschien loop ik vooruit, maar eigenlijk, dat is ook wat er staat in hoofdstuk 9 vers 23. Ditzelfde hoofdstuk, een kwart bladzijde verder, want nou krijg ik natuurlijk wel haast, zo hoort het ook. Daar staat vers 22, alle dingen, dat wil zeggen bijna alle dingen, worden door bloed gereinigd naar de wet. Onder de wet namelijk werden de voorwerpen die gebruikt zouden worden voor de dienst aan de Heer besprenkeld met bloed, met het bloed der besprenging. En dat is nergens voor nodig, behalve dan dat het een uitbeelding is van nieuwtestamentische waarheid. Als je geen deel hebt aan het leven, het bloed, aan het leven van Christus. Oké, evangelist dan, als je niet wedergeboren bent, dan kun je de Heer niet dienen. En ben je niet geheiligd tot zijn dienst? Kortom, je moet deel hebben aan het bloed van Christus. Drinkt alle daaruit. Kortom, wij worden besprengd met het bloed van Christus, staat een eindje verderop. Maar we hebben het hier nog over deze verse. Alle dingen onder de wet werden door bloed gereinigd naar de wet. Kortom, zonder die bloedstorting, dus besprenging, geschiedt er geen vergeving. Dat gaat niet over de dood zozeer van offerdieren. Het gaat erom dat de heilige voorwerpen heilig werden doordat ze besprengd werden met dat bloed. Dat is bloedstorting. Dat u dat begrip niet verkeerd toepast, hè? Die bloedstorting die wordt niet veroorzaakt doordat men een dier de keel doorsnijdt. Dat wordt hier niet aan bedoeld. Wat bedoeld wordt is dat de voorwerpen besprengd werden met het bloed der ontzondiging en wat het maar was. Heb u dat? Inclusief de Ark des Verbonds en het verzoendeksel op Grote Verzoendag. Dat heet die bloedstorting. Nou, zo was het dan, vers 23, zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden, want er bleven voorbeelden, toeleidingen en wat het maar was onder het oude verbond. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf worden gereinigd door betere offeranden, door beter bloed. Hoe worden wij, hemelse wezens, dan gereinigd? Over welke offeranden gaat het? En dat werd al in de voorgaande hoofdstukken eigenlijk uiteengezet. In essentie, wij worden gereinigd door het eenmalige offer van Christus zelf. Van wie gezegd wordt, werd dat hij hoge priester geworden is en hoge priesters zouden iets offeren. Dat is zo smal mogelijk, hè? Wat doet de hoge priester? Hij offert, of althans is verantwoordelijk voor het brengen van de offers. Hij offert, en wat heeft deze dan geofferd? Want er staat, dus was het noodzaak dat ook deze wat had om te offeren. En wat heeft de Heer Jezus Christus dan geofferd? Zichzelf, stond er. Zijn lichaam. En nou weet ik wel, dan vallen we vanzelf weer in de kuil en denken, oh, dat is gebeurd aan het kruis van Golgotha. Maar het kruis was misschien een slagbank, maar geen altaar. En hoewel ik alle respect heb voor degenen die de dood van de Heer Jezus aan het kruis beschrijven als een offer, moet ik u toch zeggen dat dat onbijbels geformuleerd is. De gedachte kan ik helemaal volgen, maar het is een onbijbelse formulering. En het belang daarvan Op zich zou dat niet zo belangrijk zijn, waren het niet dat als de Bijbel spreekt over het offer dat hij gebracht heeft, dan wordt niet gesproken over zijn kruisiging, maar over dat hij werd opgewekt uit de dood. Bij die gelegenheid werd hij gesteld tot hoge priester en dus zou hij sindsdien en op gronden van iets offeren. En dat is niet het kruis, want dat is al lang achter de rug. Heb je dat nog? Of moet ik het herhalen? De hoge priester zou wat offeren, maar hij werd pas hoge priester na zijn opstanding. En toen hij op aarde was, was hij geen priester, hoofdstuk 7. Laat staan hoge priester. Dus zijn dood aan het kruis kan onmogelijk aangeduid worden binnen het Bijbelse jargon als één offer. Binnen het jargon van onze Nederlandse taal trouwens wel. Maar dat komt omdat wij dat begrip weer hebben opgerekt. Maar in de Bijbel niet. En dat maakt Hebreeën weer tot zo'n moeilijk boek. Je moet begrijpen dat hij iets geofferd heeft nadat hij uit de dood opstond. En hij offerde toen zijn lichaam. En wat offerde hij dus? De hele gemeente die zijn lichaam is. Wij zijn zijn lichaam. We zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen, met dank aan Genesis, wat staat in Efeze 5, toegepast op de gemeente. En toen hij zichzelf offerde, offerde hij dus die hele gemeente. En daardoor worden wij geheiligd, op grond daarvan. En gereinigd ook. En dat is wat ik daar straks zojuist heb geprobeerd uiteen te zetten. Pas als wij bereid zijn de Heer te dienen en tegen de Heer zeggen, Heer, hier ben ik, neem mij. Breek mij vind ik wat overdreven, maar dat is toch niet helemaal verkeerd hoor. Maar ik aarzel om het te zeggen, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Pas dan zal de Heer ons reinigen van een kwaad geweten. Want wij willen immers de Heer dienen. En dan doet hij zijn werk aan ons. En als u denkt dat ik dat leuk verzonnen heb, moet ik u zeggen, nee, dat is de gang van zaken. Zo staat het in het Oude Testament ook. Iemand wordt geboren als priester, hij stamt uit de stam van Levi en uit het huis van Aaron. Dus wordt hij, als hij mannelijk is, geboren als priester. En hij wordt geacht bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, waarvan het juiste getal ontschoten is. Wordt hij geacht bij het bereiken van een bepaalde leeftijd zich gewoon te melden bij de hoge priester. Hier ben ik, ik ben priester. Niet ik wil het worden. Ik ben het op grond van geboorte. Wat wilt gij dat ik doen zal? Want de hoge priester is de hoofd van dienst. En wat doet de hoge priester dan? Als u iemand zich meldt? Het doet hem in bad. Hij reinigt hem. Dat is voorschrift. Bijbelse voorschrift. En zo werkt het onder het nieuwe verbond ook. Heb je zondeprobleem? Nee, ik heb het niet over dat die zon deugt. Dat doet iedereen. Maar even rondkijken gauw. Bijna iedereen doet dat. En nee, ik bedoel, loopt hij eronder gebukt? Is hij geweten bezwaard? Dan, als dat zo is, er zit maar één ding op, je te melden bij de Heer en zeggen, Heer, ik ben een zondaar, maar ik ben een priester, ik ben een kind van God, ik ben wedergeboren, ik ben de eerstgeborene en dus geroepen tot priesterschap. Hier ben ik, ik weet er niks mee aan te vangen, maar hier ben ik. En daarna doet de Heer zijn werk. Dat is wat de Bijbel leert. En wat ook in de oud-testamentische voorbeelden geïllustreerd wordt. Op kinderlijk eenvoudig niveau. Eigenlijk zodat iedereen het begrijpen kan. Zie? Maar het heeft consequenties voor de rest van je leven. En sprekend over een betere offerande, want dat is wat hier staat. Wij worden gereinigd door betere offeranden dan deze. Elders heet het gewoon één offerande eenmaal. Hij offerde zijn lichaam. In de praktijk kan het als meervoud beschreven worden. En dat gebeurt hier. Offeranden. En dit komt omdat het betreft de Heer Jezus zelf en nou u nog. Want ja, als het toch over het praktische leven van het kind van God gaat, en als het beschreven gaat worden in de Romeinenbrief, dat is vanaf Romeinen 12 vers 1, dan staat er gewoon, ik bid u, vanwege al deze dingen, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Dat is de consequentie. Niet vragen, wat moet ik nou doen hier en nu en hoe zal ik mijn leven invullen? Nee, wij zullen onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Waarom? Omdat we leden zijn van het lichaam van Christus en we zouden ons aansluiten aan of bij en ons conformeren aan het offer dat hij al gebracht heeft. En waarin wij betrokken waren, omdat we inmiddels deel hebben gekregen aan zijn lichaam. En dat is gewijd aan de dienst van God. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, zongen wij, laat Jezus dan toe in je hart. Ja, daar begint het mee. Maar het gaat verder met, en stel uw leven tot levend heilig, goden welbehagelijk offer. En dien hem in je leven. Het is geen betere vervulling, een bevrediging dus van ons leven als kinderen Gods hier op aarde dan dit. Dat wij niet alleen weten zijn eigendom te zijn, maar in het bijzonder zijn dienstknechten. Dat hij ons gebruikt tot zijn eer. Heb je dat nog? Als priesters, ja. En om dat te voorkomen hebben de kerkelijke instituten sommige mensen aangewezen als priester, met als noodzakelijk gevolg en als gewenst gevolg dat al die anderen die niet aangewezen zijn hun priesterschap wel op hun buik kunnen schrijven. Maar de Bijbel zegt dat alle kinderen van God priesters zijn. En ze worden opgeroepen om zich te melden tot die dienst. Dat is waar het over gaat, hè? Dat is wat hier ook staat. En dat zijn betere offers, want het is maar niet een deel van ons bezit, of het is maar niet het lichaam van een dier, maar wij offeren onszelf. Iemand vroeg, moeten wij onze tiende geven? Dan schiet ik altijd in de lach. Want zo gemakkelijk kom je er niet vanaf. Echt niet. He? Ja, wij zingen, ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zult wonen. Welk nummer dat is, weet ik niet, broeder Albert Korving. Maar dat is wat het is. En dat zijn betere offers. Ja. Dat gaat heel wat verder dan de collecte, bedoel ik maar. Nou ja, betere offers. We zijn het toch nog niet trouwens. Want mocht u nou vragen, maar wat levert het op? Dan zeg ik, nou ja, dat heb ik al verscheidene malen gezegd. Wij ontvangen daarvoor loon van de Heer. En dat heet in Hebreeën 10, volgende vers in onze reeks. Ik zal straks nog even een opsomming geven voor de statistieken, voor degenen die erbij houden. Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat in vers 34, aan het eind van het vers, dat gij hebt in uzelf een beter, namelijk blijvend, om niet te zeggen eeuwig, een beter en blijvend goed, dat wil zeggen erfdeel, in de hemelen. En ik weet, ik trek het vers zo even naar voren toe, maar in vers 36 staat hetzelfde, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis, dat wil zeggen dat wat beloofd was, mocht wegdragen. En in vers 35 heet hetzelfde, een grote vergelding des loons. En aan het eind van vers 39 heet het behouding der ziel. En het gaat alle keren over hetzelfde, namelijk wanneer wij onze vrijmoedigheid, vers 35, wanneer wij onze vrijmoedigheid niet wegwerpen, dan wacht ons een beter en blijvend goed in de hemel. Zullen wij de beloftenis wegdragen. Kortom, dan wordt onze ziel behouden. Ons praktische leven namelijk zal vrucht dragen en zo verder. Waarna de vraag nog is, hoezo, welke vrijmoedigheid? En de vrijmoedigheid is de vrijmoedigheid niet om in het openbaar een gebed uit te spreken of een lied op te geven, zoals ik abusiefelijk geleerd heb van jongs af aan. Althans, dat heb ik ervan begrepen. Dat lag aan mij, denk ik, maar vooruit. Hè? Werp uw vrijmoedigheid niet weg, zei men dan. Hè? Maar het is de vrijmoedigheid, Hebreeën, het is de vrijmoedigheid om in te gaan op een verse en levende weg. Dat is vers 19 van dit hoofdstuk, 10 vers 19. Vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. De vrijmoedigheid om met heel je gebroken leven, om met heel je leven je hebben en houden en het hele zootje om wat je ervan gemaakt hebt of wat het altijd al was. Maar dat doet er niet toe om daarmee te gaan tot de Heer en te zeggen, Heer, hier ben ik. Niet met de gedachte, ik ben nogal wat. En met de gedachte, de Heer redt het niet zonder ons. Maar met de gedachte, ik deug nergens voor, maar u roept mij. En dan ga je naar de Heer toe en dan zeg je, sorry, ik heb u niks te bieden, maar hier ben ik. Helemaal. Neem het allemaal aan. En daar maakt hij wat van. Daar is hij de formeerder voor. Inderdaad, ik zie het aan uw lippen, zuster. Dat woord formeerder wordt ook vertaald met pottenbakker. Precies. Daar is hij de pottenbakker voor. En hij maakt van ons een vat ter ere. Heet dat dan. Dat waren wij niet, maar dat worden wij dan. Dat is in ieder geval de bedoeling. Dus werp uw vrijmoedigheid niet weg om, en nu citeer ik hem uit Hebreeën 4, de laatste verse, om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade, om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dat is naderen tot de troon der genade en dat je daar moed voor nodig hebt. Ja, dat is zo, ja. Het is nog één ding om te komen tot geloof, maar het is nog een drempel verder om inderdaad je hele hebben en houden voor de Heer neer te leggen met alle risico's van dien. Want hij wordt dan Heer van je leven. En het heet wel degelijk dienstbaarheid onder het nieuwe verbond. Vrij van het oude, maar slaaf, dat is het woord doulos, inderdaad slaaf van Christus onder het nieuwe verbond. Hoezo vrij? Vrij waarvan? Vrij van de wet. Maar van die vrijheid maken wij gebruik om ons beschikbaar te stellen aan hem. En hij doet wat met ons. Nee, hij laat ons leven in vrijheid, maar toch, hij geeft er inhoud aan. Zodat de vrijheid gebruikt wordt in overeenstemming met zijn wil, tot eer en heerlijkheid van zijn naam, maar ook tot eer en heerlijkheid van onszelf. Wij zingen trouwens wel eens glorie, want dat is de korte versie van heerlijkheid, hè? Glorie, glorie voor mij. Ik heb vaak gehoord dat mensen zeiden, dat is toch verkeerd, gaat toch om glorie voor hem? En dan moet ik u zeggen, nee, dat heeft Johannes de Heer heel goed begrepen. Glorie voor mij. Want daartoe zijn wij van Gods wegen geroepen. Dat het de glorie, de heerlijkheid is van Christus, waarin wij zullen delen. Ja, dat is zo. Maar het is wel degelijk ook onze rijkdom, onze erfenis, onze heerlijkheid en onze kracht. Men lezen Efeze hoofdstuk 1. Want daar staat het zo. Nou goed. Dan moeten wij in het vervolg hierop nog naar Hebreeën 11, waar wij eerst in vers 16 lezen dat oud-testamentische gelovigen begeerig zijn naar een beter vaderland. het woord uit vers 14 eigenlijk. En wellicht vers 15. Zij zijn begeerig naar een beter vaderland. Waarbij de apostel spreekt over oud-testamentische gelovigen. Aan wie beloofd was dat zij kinderen van God zouden worden. En zullen opgewekt worden ten jongste dagen. En daarna het land, Abraham, Isaac, Jacob in elk geval. Dit land erfelijk zouden bezitten. En wat het maar was. Op een nieuwe aarde. Dat is hun vaderland. Dat is wat hen beloofd is. Maar de staatsen zijn nu begeerig naar een beter vaderland. Maar dat krijgen ze niet. Wij krijgen dat betere vaderland. Namelijk niet de nieuwe aarde, maar de hemel. Heb je dat? Het vaderland wat aan Israël beloofd is, dat wordt beschreven. In adreskundige termen van hier tot daar en van zus tot Gunterwijd. Of waar het maar was. Dat is in de Bijbel. En uiteindelijk voor alle volkeren samen een nieuwe aarde. Niettemin met verdeling van volkeren in hun eigen gebieden en wat het maar was allemaal, maar een nieuwe aarde. Maar wij als nieuwtestamentische gelovigen, als eersten die deel hebben aan een nieuwe schepping, dan wel deel hebben aan het leven van de eerstgeborene Christus. Wij zijn een gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12, en daarom worden wij zoals de eerstgeborenen betaamd, gewijd aan de dienst van God en dus gepromoveerd naar de hemel. Ons wacht een beter vaderland dan het aardse. En dat is wat hier genoemd wordt. Een beter vaderland. Heb je die? Lees het verband maar. In uw eigen tijd denk ik dan nu. En dan ga ik meteen naar vers 35. Want het sluit er gewoon bij aan. U weet dat Hebreeën 11 een bloemlezing geeft. Heet dat van met name natuurlijk oud-testamentische gelovigen. En hoe die geleefd hebben uit geloof. En hoe dat consequenties gehad heeft. Verschillende, maar hoe dat uiterste consequenties gehad heeft. Voor de gelovigen als zodanig. Zij bleven ondanks alles trouw aan de Heer. Door allerlei strijd heen. En dat was, staat er in vers 35. Einde van vers 35. Opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Nou, opstanding is nou eenmaal opstanding. En voor zover er iets beters aan is, wil het dus zeggen dat zij opstaan in een betere positie. Dat wil zeggen met beter loon. Want dat deze gelovigen beloond zullen worden, ook de oud-testamentische, in hun opstanding. Ja, dat is duidelijk, maar dat lazen wij eigenlijk ook al in het algemeen aan het eind van hoofdstuk 10. En een betere opstanding wil zeggen, opstanding, maar met beter loon. Dat is een algemeen beginsel. En wat voor deze oud-testamentische gelovigen geldt, geldt voor ons als nieuw-testamentische gelovigen net zo goed. De arbeider is zijn loon waardig, waar wij de Heer dienen, zullen wij daarvoor beloond worden. En het loon voor ons bestaat uit 1 kroon zeer schoon. Zo heet dat. Een deel van de erfenis, of hoe het maar geformuleerd wordt. Maar het is dus een betere opstanding, die niet maar het resultaat is van dat men eenmaal tot geloof gekomen is, maar die het resultaat is van dat men uit het geloof heeft geleefd. Dat is ook de uitspraak aan het eind van hoofdstuk 10 hier in Hebreeën. Vers 38, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, was de bedoeling. En sinds wij rechtvaardig geworden zijn, namelijk doordat wij deel hebben gekregen aan de rechtvaardigheid van Christus, door geloof dus, is de bedoeling dat we ook daadwerkelijk uit dat geloof, en niet uit de wet, maar uit geloof leven. Zie je? En dat doen we dus tot behouding der ziel. Dat is vers 39 dan in Hebreeën 10. Dan heb ik nog het laatste vers van Hebreeën 11. Dat is namelijk, waar namelijk staat in vers 39. sprekend over de oud-testamentische gelovigen in het algemeen. Deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Dat wil zeggen, door hun geloof spreken zij nog. Zoals het ook staat in het begin van het hoofdstuk. Zij spreken nog nadat zij gestorven zijn. Vergeet dat spreken van deze gelovigen niet. En vergeet vooral niet het spreken van de martelaren. Ze zijn trouw gebleven aan de Heer. Deze allen hebben het door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Nou ja, God heeft hen een belofte gedaan, maar de vervulling daarvan hebben ze niet gekregen. Ze zijn voor die tijd noodlottig overleden, zeg ik altijd laconiek. Hoezo, Abraham? Dit land zal ik u geven, zei de Heer. De arme man is weliswaar tamelijk oud geworden in onze begrippen, maar de belofte is aan hem nooit vervuld. Geldt voor heel Israël trouwens. De Heer zei, ik zal u brengen in het land zodanig dat u er nooit meer uitgegooid zult worden. En ik zal alle volken aan u onderwerpen. Dat is nooit gebeurd. Ze zijn er altijd weer uitgeworpen en wat er nu is, zal er ook uitgeworpen worden. Toch? Dat is profetisch woord, ja. Deze allen zijn gestorven, ze hebben de belofte niet verkregen. Waarom niet? Zij waren wel eersten, maar God houdt er een bepaald beginsel op na. Dat is dat eersten laatste zullen zijn en laatste worden eerst. En dus moesten zij wachten, en dat doen ze ook. In het dodenrijk, of hoe het maar heet, voor zover ze gelovigen zijn, daar gaat het over, heet dat ook het paradijs. En het heet zelfs ook de schoot Abrahams, en wat het maar wezen mag. Dat is trouwens een term uit de Talmud, is ook aardig. De schoot Abrahams, paradijs trouwens ook, nu ik erover nadenk. Maar vooruit, in het dodenrijk wachten zij. En waarom moeten zij wachten? Omdat God wat beters, iets beters over ons voorzien had. God heeft voor ons, nieuwtestamentische gelovigen, iets beters weggelegd en bewaard. Kortom, voorzien. In de zin niet alleen van hij heeft het van tevoren geweten, maar ook in de zin van God zal voorzien. Hij heeft het geregeld. En de bedoeling is dat wij als eerstelingen, niet onder de mensen die tot geloof kwam, maar als eerstelingen na de opstanding van Christus en als eerstelingen levend onder het nieuwe verbond, zouden delen in het eerstgeboorterecht van Christus en daarmee een hemelse positie zouden verwerven en daarmee ook een positie hoger op de in de rangorde zal ik maar zeggen, wij zouden delen in de heerlijkheid, om niet te zeggen, in de heerschappij van Christus. En dat kan omdat wij eersten zijn. Niet in de loop van de historie waren wij eersten die tot geloof kwamen, maar wij zijn de eersten van het nieuwe verbond en van die nieuwe schepping. En daarom moesten zij wachten. Want op het moment dat die oud-testamentische gelovigen zouden opstaan in eeuwig leven, zouden zij eerstelingen geweest zijn van die nieuwe schepping. En dat was niet de bedoeling. Heb u dat nog? Iemand vroeg, was Abraham wedergeboren? En iemand antwoordde, ja natuurlijk. Hij was een gelovige. En het antwoord is, hij was een gelovige, maar hij was natuurlijk niet wedergeboren. Want dat kon nog niet. Anders zou hij hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond moeten zijn geworden. Het wachten was op de Messias. De opgestane Christus. En het wachten was, na Mozes althans, op een wettige vervulling, voltooiing van de wet als zodanig. Zoals beschreven in Galaten 3 en 4. Zie? Kortom, deze allen zijn in het geloof gestorven, hebben de belofte niet verkregen. Vers 40, alzo God wat beters Betere erfenis, beter hoop, beter vaderland. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Betekent gewoon, wij worden eerst volmaakt en daarna zij pas. En voor zover er sprake is van opstanding, lichamelijk uit de dood, staan wij, de gelovigen van onze bedeling, eerst op en de oud-testamentische gelovigen pas later. Vandaar dat de opstanding van de gemeente valt in de categorie opstanding uit de doden, van tussen de overige doden uit, en de opstanding van de oud-testamentische gelovigen valt in de categorie opstanding der doden. En wij geloven niet alleen in de opstanding der doden, zoals een of andere officiële geloofsbelijdenis dat zegt, wij geloven zelfs in de opstanding uit de doden. En als u dacht dat het hetzelfde was, moet ik u zeggen, toen de Heer zei tegen zijn discipelen, je mag er niet over praten totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan, toen zeiden de discipelen onder elkaar, waar heeft hij het nou over? Opstanding uit de doden. Die waren niet dom, die begrepen waar het over ging. En dat was namelijk een opstanding niet ten jongste dagen, maar een opstanding van tussen de overige doden uit ver voor de jongste dag. Dat wisten ze niet. En ik hoop maar dat u het weet. Wij zullen deel hebben, eventueel aan de opstanding uit de doden. Ver voor de jongste dag. Om deel te hebben aan de heerschappij van Christus, nog in deze oude schepping zelfs. En dan volgt pas de jongste dag. Zie? Kortom, zij moesten wachten, want wij krijgen eerst iets eerst, namelijk wat beter. En dan heb ik nog één tekst, dat is een bladzijde verder, in Hebreeën hoofdstuk 12. Waar staat, gij zijt gekomen, het is maar goed ook, maar kan ik nou niet meer uitleggen. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Dat wil zeggen, dat is 12 vers 22. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï, want dat is vers 18. Gij zijt gekomen tot Sion, vers 22. Niet tot de zinnelijke berg, vers 18, maar de onzinnelijke berg. Namelijk niet tot Jeruzalem, dat nu is, maar tot het zogenoemde hemelse Jeruzalem, dat wil zeggen Jeruzalem dat boven is, het hemelse Jeruzalem. Kortom, vers 22, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende Gods, niet maar de stad van David, de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem en tot de vele duizenden engelen. Boodschappers, dienstknechten. Ik kan het nou niet verder uitleggen, maar de term engelen hier is een van de aanduidingen reeds in het Oude Testament van de gemeente. Wij zijn namelijk geworden hemelse dienstknechten van God en wij zouden de engelen minstens gelijk zijn, is de gedachte. En wij zijn daaraan toegevoegd, namelijk tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Dit is verwijzing naar Griekse, maar ook Hebreeuwse oud-testamentische traditie, waarbij de koning wordt bijgestaan door een raad van oudsten, dan wel door een ecclesia, wat eigenlijk ons woord kerk is. Een ecclesia, een volksvergadering die betrokken is in de wetgeving en de rechtspraak binnen het koninkrijk of gewoon binnen het rijk. En ecclesia, het woord voor gemeente, is ontleend aan de Griekse gedachte, want de volksvergadering heet daar een ecclesia. En de term algemene vergadering is ontleend aan het Hebreeuwse begrip, namelijk de raad van oudsten. Later verworden tot het Sanhedrin. Hebben we die nog? Wij behoren namelijk tot het volk wat deel heeft aan de koning. En wat niet democratisch gekozen is, dat is flauwekul. die een volk, een raad van eerstgeborenen, die van overheidswegen, dat wil zeggen door de koning zelf, is aangewezen. Die daarna wel het volk vertegenwoordigt, maar de volksvertegenwoordiging is niet gekozen door het volk, maar door de koning. Let op als je probeert wijs te maken dat de Grieken de democratie hebben uitgevonden, omdat ze een volksvertegenwoordiging hadden. Vergis je maar niet, ze hielden er geen stemmingen over. De koning wees ze gewoon aan. En zelfs in Nederland is dat van oudsher zo geweest, maar in Europa dan. Laten we Nederland maar niet als norm nemen, maar dat is de normale gang van zaken. De man stelt zijn raadsheren en zijn personeel aan enzovoorts. Ja. En wij zijn daaraan toegevoegd, want God zelf, dan wel Christus zelf, heeft ons geroepen. Want ieder die gelooft wordt door hem gegrepen en is gezegd, jij maakt onderdeel uit van mijn raad van eerstgeborenen. Je bent toch een eerstgeborene? Onder het nieuwe verband? Nou dan. Daar gaat het over. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, de gemeente, de eerstgeborene die in de hemel burgerschap heeft, is opgeschreven, staat er dan, de strekking is, die daar burgerschap heeft. En gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen, onder verwijzing naar oud-testamentische uitspraken dien aangaande. En gij zijt gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond. Je bent hier in het laatste hoofdstuk eigenlijk van dit boek. Nou ja, hoofdstuk 13 komt er wat achter met wat praktische raadgevingen en personele mededelingen. Maar in principe, je bent aan het eind van dit boek. Nou moet je weten waar het over gaat. Wij zijn toegevoegd aan Jezus Christus, de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Gedetacheerd heet dat. Dat wil zeggen, losgemaakt van waar we slaven van waren onder de wet. En toegevoegd aan, want dat is detachering, toegevoegd aan, nou ja, laten we zeggen de koning en anders de hoge priester. Daartoe zijn wij gekomen, tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed der besprenging, dat betere dingen, en dat is de laatste keer, niet alleen in Hebreeën, maar in het algemeen, hè, de betere dingen, dat betere dingen spreekt dan Aaron. Gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging. Nou, daar hebben we het over gehad. Van bloed der besprenging, dat had van doen met dat onder het oude verbond. Alles wat de Heer zou dienen, alles wat geheiligd werd tot zijn dienst, werd besprengd met bloed. En wij worden besprengd met het bloed van Christus. De terminologie laat zich alleen verklaren uit de oud-testamentische symboliek. Dat u niet denkt dat dat bloed alleen maar buiten op ons is, het is in ons. Maar in de symboliek kon het niet anders worden uitgedrukt. Dus dingen werden besprengd met dat bloed, kregen deel aan dat bloed en wij dus ook. En anders moet u dat even nalezen in, wat was het, 1 Petrus 1? Of was het 2 Petrus 1? Waar dat staat, bloed en besprenging. Ja, 2 Petrus 1. Aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Zo worden gelovigen beschreven. Besprengd met het bloed van Jezus Christus. Natuurlijk ontleend aan de oud-testamentische symboliek. Ja. En dan weer terug naar Hebreeën. Gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging, moet duidelijk zijn. We hebben deel aan het bloed van Christus dat ons reinigt. Dat staat in de voorgaande hoofdstuk. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Je moet het nou begrepen hebben. Zie? Ook al staat het hier nog maar heel kort. En daarvan staat dat bloed der besprenging, dat bloed van Christus dus, of van Jezus heet het hier zelfs, dat spreekt betere dingen dan Abel. Of Zoals het in andere manuscripten staat en ook vertalingen, het spreekt betere dingen dan dat van Abel. Ik heb hier de Duitse vertaling bij de hand. Den Blut der Besprengung, das da besser redet, denn das Abels. En zo los je dat op. Het spreekt betere dingen dan dat van Abel. Maar in Duits kan dat met een tweede naamvalsvorm, dus dan hoef je dat van er ook niet meer bij te zeggen. Dus, dit was de Luther-vertaling, dus dat is de oude Duitse vertaling dan. Hè? Ik meen dat de King James-versie ook gewoon heeft dan dat van Abel. Want het punt is dat het bloed van Abel inderdaad sprak. Ik geloof dat de Heer het tot Kaïn zei. Het bloed van uw broer spreekt, schreeuwt van de aarde. Het spreekt. Is het Genesis 4? Weet ik veel. Ik heb haast, dus ik zoek het nou niet op. Maar daar staat dat dat bloed spreekt. Schreeuwt. En waar vraagt dat bloed om? Dat bloed van Abel? Om wraak. Om oordeel. Dat bloed van Abel vraagt erom gewroken te worden. En dat schreeuwt dus als het ware tot Kaïn. Leest u het maar na. Maar het bloed van Jezus roept niet om oordeel, maar spreekt vrede. Verkondigt vrede. Verkondigt gerechtigheid. Niet dat het... Niet om het tot stand te brengen, maar verkondigt dat rechtvaardigheid Gods tot stand gebracht is. En dat de zonde rechtmatige en wetmatige vergelding hebben ontvangen enzovoorts. De wereld wordt beheerst door actie en reactie. En dus altijd gaat het om wraak, om genoegdoening en al dat soort zaken meer. En dat is inderdaad het perpetuum. Mowgli. Dat wil zeggen, die eeuwige beweging waardoor de mensheid bewogen wordt. Men denkt dat zo'n ding niet bestaat, maar het bestaat dus wel. In het doen en laten van de mens. Enzovoorts. En dat bloed van Abel bewerkstelligt dat. Maar het bloed van Jezus maakt daar een eind aan. Omdat het is leven. Gerechtigheid. Vrede. Reiniging. En dan, als je het iets breder mag zeggen, verlossing. Uit die gekke draaimolen die de wereld nou eenmaal is. Iemand zei, de wereld draait. Dan moet ik u zeggen, letterlijk niet hoor. Maar overdrachtelijk is er wat voor te zeggen. Het tolt als een achterlijke maar door. Waardoor noodzakelijk de geschiedenis zich herhaalt. Ook die van het ene geslacht in het andere. Ook van de ene mens in het andere. Elk mens wordt hier in de wereld min of meer blanco geboren. En daarna moet hij zich zien te redden. En elk mens denkt dat hij het leven als zodanig opnieuw moet uitvinden. En dat hij de zorgvuldigheden des levens elke generatie weer opnieuw in elkaar moet organiseren, zal ik maar zeggen. En moet regelen en opnieuw het zwarte garen, het buskruid. En er was nog wat moeten uitvinden en al dat soort dingen meer. Het is allemaal zo achterlijk. Dit noem ik achterlijk. Dat werd 6000 jaar geleden ook al gedaan. Het allemaal uitvinden. En die mensen waren niet dom. Maar het herhaalt zich. Het is wat de prediker zegt, enige slag gaat en het andere komt en er is niks nieuws hoor. Het is allemaal al geweest. En al die nieuwe wereldbeschouwingen en filosofietjes, het is allemaal al geweest, er is niks nieuws aan. Al die onderwijsmethoden zijn allemaal al een keer bedacht. Iedere keer komt er iemand die zegt, nee, nou weet ik het, want het werkt nooit goed, nou weet ik het. Nee, het werkt nooit goed omdat de mens niet deugt. En er is maar één oplossing voor. Niet de verandering van de methode, maar de hele methode afschaffen en zich overgeven aan die God die de hele wereld gemaakt heeft en die in Christus een nieuwe schepping maakt. En al 2000 jaar lang is elk mens vrij om zich daaraan over te geven. Om door de Heer te worden opgebouwd en worden opgevoed. Om deel te hebben aan, dat wil zeggen in de eerste plaats om kennis te hebben van, en om deel te hebben aan zijn plan. Niet maar met mijn leven of uw leven op kleine schaal enzovoorts. Wat een onbenulligheid is het allemaal, wat een pieterpeuterige, trouwens typisch Nederlandse bezigheid is dat toch. Het gaat niet om u, het gaat niet om mij, het gaat om het werk dat de Heer zou doen. En hij roept u en mij, bij name, dat is waar. Maar niet om u een beetje door uw leven heen te helpen en uw buurman en uw broeder en zuster ook. Wat voor een dunk hebt u eigenlijk van God en van het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij doet zijn werk op zijn niveau. En hij is een genadig en barmhartig God die ons vrijgemaakt heeft van alle banden in deze oude wereld en zegt... Kom tot mij en ik zal je een plaats geven in mijn plan. Ik zal je zelfs aanstellen tot eerstgeborene. Je zal delen in mijn erfenis die bereid is van voor de nederwerping der wereld. Dat is die betere zaligheid en dat zijn die betere dingen waarover deze brief en dus de Bijbel in het algemeen spreekt. Zie, en nou voor de statistiek. Mijn lesje van 14... Alsnog heb ik hier, maar ik heb er maar één. Mijn lijstje, het is niet belangrijk, maar goed. Maar mijn lijstje van 14 was Hebreeën 1 vers 4, 6 vers 9, 7 vers 19, 7 vers 22, 8 vers 6... Uitnemende bediening. More excellent, zegt het Engels. 8 vers 6. En nog een keer. 3 keer 8 vers 6 dus. Hè? 3 keer 8 vers 6. Ja. Zodat je meteen ziet dat het hart is van de Hebreeënbrief. Op enige manier. Hè? Inleiding tot de Bijbel. Ja. Dan Hebreeën 9 vers 10. En vers 23. Hebreeën 10, vers 34. 11, vers 16. En 11, vers 35. En dan nog 11, vers 40. En 12, vers 24. Waarna de discussie is welk vers je wel in thuis hoort en welke uitdrukking niet. En dat maakt mij dus verder niks uit. Wat me wat uitmaakt is dat wij goed begrepen hebben dat wij leven onder een beter verbond. Met een betere hoge priester, een betere bediening, betere beloftenissen, een betere erfenis, een beter vaderland. Kortom, wij leven überhaupt in een betere tijd. Dan de oud-testamentische en dan de situatie onder de wet. Vergeet het niet. Ook als je echt niet meer weet wat je moet, grijp niet naar de wet, dus de verkeerde greep. Als je echt niet weet wat je moet, dan leg je het de Heer voor en dan ga je gewoon verder. Zoals de Bijbel zegt, maar die tekst kan ik me nooit voor de geest halen, precies. Maar de Bijbel, een van de psalmen zegt het. Als je gelovige bent, als je rechtvaardige bent, welke weg je ook gaat, het is altijd een weg des Heren. Is dat recht? En anders hebben we natuurlijk altijd, als je een kind van God bent, als je hem dient, hem lief hebt in de praktijk van het leven, zal hij alle dingen doen medewerken ten goede. En dus moet je zelf kiezen. En ik denk dat de Heer je echt voor de keuze laat. Hij zegt, oké, kies zelf maar. Niet omdat de een goed of fout is of zoiets. Maar ook dat is vrijheid die God ons geeft. Je mag het zelf weten. Maar zorg dat je afhankelijk blijft van hem. En dat je maar één doel hebt in je leven. Dat God in je leven verheerlijkt wordt. Dan zal hij alle dingen, alle wegen, hoe dan ook, gebruiken tot zijn eer. En daar zullen we hem voor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Op uw oproep en niet op ons eigen initiatief. Want u roept ons bij name. In de zin van dat u ons kent, dat u weet wie wij zijn. En u roept ons op dat wij niet op grond van onze verdiensten of ons kennen en kunnen, maar op grond van uw genade alleen tot u zouden gaan om onze ledige vaten, onze lege levens, aan u ter beschikking te stellen. Opdat u onze harten, onze levens, onze vaten zou vullen met uw woord en daarmee met uw leven, met uw wijn, met uw olie, met de schat zelfs in aardevaten. Wij danken u dat we mogen beseffen dat heel deze oude schepping geroepen is om u te dienen. En dat u ons als eerstgeborenen onder dat nieuwe verbond daartoe ook daadwerkelijk en op het allerhoogste niveau bekwaam gemaakt hebt. Nu en tot in alle eeuwigheid. Wij danken u daarom voor al deze betere dingen. Voor dat hogere niveau waarop u ons plaatst. Doordat u ons niet alleen eeuwig leven schenkt, maar ons zelfs met Christus een plaats geeft in de hemel. Wij danken u daarom dat we hier weer mochten zijn op deze dag. En dat wij als eenvoudige kinderen Gods, zondaren maar uit genade zalig, ons mogen buigen over, maar vooral ook voor dit woord dat u ons hebt nagelaten. Opdat u ons zou leiden in heel uw waarheid. En opdat u tot uw doel, namelijk tot uw eer, zou komen in een ieder van ons. Wees u daarom ons nabij. Met uw genade, met uw barmhartigheid, met uw hulp te bekwame tijd. Op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.